Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij aflevering 113 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke. Het is fucking warm, dus we zijn met de deur open aan het opnemen.
Dus als je wat vogeltjes hoort of een blaffend hondje, dan lijkt het precies alsof we buiten zitten.
Precies de Provence, maar we zijn gewoon in Antwerpen.
Gewoon.
Gewoon.
Alles goed?
Ja, heel goed.
Ja, goed.
Dat ja, klinkt, ja. Ik ben blij dat de zomer eindelijk begonnen
Amai.
Is. Voelt goed te warm vandaag.
Kijk, maar dat hoort er dan altijd bij. Altijd ja. Blij dat we de herfst en de winter achter ons hebben kunnen laten. En dat de lente nu eindelijk overgegaan is.
Summertime.
Maar
dus dat is goed.
Ja. Er moet dan geklaagd worden in België over het warme weer, want anders ben je geen echte Belg.
Nee, dat is waar. Verder heb ik een leuk weekend gehad. Jij was er ook bij.
Vandaar.
Ja, ik vrees echt wel dat mensen die ons persoonlijk op Instagram volgen, denken dat wij echt geen andere vrienden hebben. Dus nu is er bewijs dat er ook andere mensen aanwezig waren, maar wij doen wel enkel nog dingen met elkaar, hè? Dat is waar.
Ja, hè? Ja, inderdaad. Ja, het was een heel leuk weekend. Het was,
intens.
Ik ga zeggen, vrijgezellen.
Ja.
Wat ga jij zeggen erover?
Ik ga zeggen, de bruid heet Freya. Proficiat.
Ja.
Verder hebben we wat treffen. We gaan niet te veel weggeven, want stel je voor dat de bruidegom luistert. Je moet niet alles weten.
Nee, het zal wel zijn.
Mijn trefwoord is avontuur.
Mijn trefwoord is... Laura heeft in een bed geslapen met een andere man.
Dan is mijn trefwoord trefzin. Silke heeft in een bed geslapen met twee andere vrouwen.
Oeh. En dan is ook nog mijn trefwoord, om misschien af te ronden,
ja.
Stripper.
Zo, dat was ons weekend, jongens. Vul zelf de gaten maar in. Nee, het was superleuk, wel ja. uitgeput.
En weet je wat, het was ook zo, we hadden alle twee zo dezelfde vibe van hè, de zomer is eindelijk gestart. Mm-hmm. We weten dat het nog niet officieel is gestart, maar you know what we mean.
Voor ons wel.
En dat zo eindelijk zo weer is zo weekendje weg met de friends.
Buiten zitten s'avonds.
Ja, inderdaad. Toch een truitje gemist.
Ja. Ja, en ja, ik had geen trui meer om dat. Dus we hebben samen mijn valies gemaakt, want Silke was de avond ervoor bij mij blijven slapen. En ik leg een vestje klaar en de blik des doods werd richting mijn valies geworpen. En ik zo, geen jas dan? Maar jongen, het is 20 graden, 30 graden, het koelt niet af. Ik zo, oké. En dan zaten we daar. Zonder jas en zonder BH. Stijve tepels als gevolg.
Wat een chance dat andere mensen toch nog een truitje bij hadden of een vestje. Dat was ons weekend.
Hoe was dat van jullie? Soms zou ik graag eens van jullie weten wat dat gillen dit weekend doet.
We kunnen misschien nog wat inspiratie opdoen of zo.
Ja, toch? Als je echt iets zot hebt gedaan dit weekend, let us know.
Ja, ja, ja. Waren we ook weer op avontuur.
Avontuurstrippers.
Deze aflevering is uiteraard ook weer gesponsord. En deze keer ook weer door HelloFresh. En ja, je hebt ons al horen klagen, je hebt ons al horen zuchten. Het is fucking warm.
Maar er is ook iets positiefs aan dat weer.
Ja, want kijk, bij HelloFresh weten ze wat dat ze moeten doen. Weg met alle stoofpotjes, laat die slaatjes maar komen.
Ovenschotels, weg, vierkant geparkeerd... Tacootjes, bouwtjes, wat wereldkeuken, wat dromen, verlangen naar vakantie.
Maar ik vind het echt weer goed. Kijk, ja, daar ga ik weer. Omdat ik heb nu ook weer zo moeten nadenken van, wat ga ik maken? Mm. Ik heb geen zin om naar de winkel. Het is fucking warm.
Je wilt ook zo niet te veel ingrediënten, niet te veel ovens en kookpotten.
Nee, voilà. En dan zag ik van, oh my god, it has arrived.
Summer has arrived, summer salad has arrived.
Ja. Dus ik ben heel blij dat HelloFresh meespeelt met de seizoenen, als het ware.
Ja. Want
met vier seizoenen.
Dat is goed voor ons humeur, maar uiteraard moeten ze het daar niet voor doen. Maar ook gewoon goed voor het milieu om seizoensgebonden groentjes te voorzien in uw recepten. Dus dank je wel om onze Hot Girl Summer te ondersteunen.
Goed te laten beginnen eigenlijk, als het ware. Voilà. Wil jij ook jouw Hot Girl Summer goed beginnen? Dat kan, want met de code HelloJury, dat is allemaal in hoofdletters, bespaar je tot wel €85 op je eerste vier boxen. Zowel voor oude en nieuwe HelloFreshers, als je meer dan één jaar geleden je lidmaatschap hebt opgezegd. Dus HelloJury is de code.
En dan? Wat? En dan iets waar we echt superveel berichten hebben over gekregen. Ik had dat echt niet zien aankomen. Het is zelfs een topic geweest in onze discussiegroep.
Mm.
Want onze volgende sponsor is Arab. We hebben het aangekondigd dat we er eentje gingen krijgen, dat ik hier al even op aan het wachten was op deze sponsoring. Dus ik dacht, ik ga het even toelichten. Mm-hmm. Ik kende het, ik verlangde ernaar. Kon het mijn
dat is duidelijk geworden.
Kon het mijn verwachtingen inlossen. Ik wil eerst even de air clearen. Daar heb ik te lang over nagedacht. Er waren mensen die mij dan vroegen van, ja, maar dat is toch geen cola dat je aan het drinken bent? Dat kan toch niet dat dat watercola wordt? Nee, maar Arab beweert ook niet dat ze Jezus zijn, jongens. Oké, daar moeten we u geen zorgen over maken. Je kunt het best ver... Wacht, nee, eerst moet ik zeggen, ik ben lid van de Arab-secte en ik ga er niet meer uit.
Mm.
I'm a member. I love it. Vooral ook, ik ben niet hun doelpubliek. Ik weet dat er heel veel kinderen die moeite hebben met water drinken of volwassenen die te weinig water drinken de Arab nemen. Die drinken dan allemaal veel meer water. Ik dronk al veel water. Ik drink nog meer water.
Amazing.
Dus ik ben hashtag stay hydrated. Uiteraard, ik dacht niet dat dat ging veranderen in cola. Dat was nooit mijn verwachting. Maar ik kan het beste vergelijken met wat die Pinterest-mama's deden vroeger. Zo van dat water maken met dan limoenschijfjes in en muntschijfjes in. En geplette frambozen. En dat is werk. En je moet dat snijden en kopen en... Dat is allemaal vervangen door die pot. Dus je proeft uiteraard niet dat je... Ik bedoel, er is niet eens spuitende cola. Maar het is wel water dat een smaakje krijgt. Ik begrijp nog altijd...
Via een geur gewoon. Ja, het is niet dat er iets in het water is gedaan.
Nee, dus jij moet het ook niet doen. Het enige wat jij moet doen is die pot erop zetten. En dan beslist je wat je drinkt. We hebben verschillende smaken getest. Ik neem dit heel serieus, mijn sectebeleving. De Arab secte. Dus ik ben een ranking aan het maken. Ik heb Silke nu verplicht om hetzelfde te doen. Dus zij moet ook zeer op professionele wijze een ranking maken van haar favoriete smaken. Waarom? Beargumenteren.
Oeh, daar zit nog werk aan.
Ja. Ja, en je hebt nog 2 weken de tijd, want tegen de volgende aflevering verwacht ik uw top 5.
Oké, gaat eraan komen.
Ik zeg het, ik ben bekeerd. Ik drink nog meer water dan dat ik al deed. Ik vind het ook, ik ben een waterdrinker. Ik heb al heel lang een waterfles. Ik vind deze waterfles fucking handig, ook zonder pot. En je kunt hem rechtop laten staan en terwijl drinken. Je moet hem dus zo niet heffen, zoals je bij veel drinkbussen moet doen. Dat vind ik een plus. En ik drink super graag van een rietje, dus dat is een beetje het principe ook. Welkom in de secte van Arab. Laat mij weten of je er ook in zit. Wil je de Arab proberen? Dat kan. We hebben een kortingscode. Dat is de Volksjury 10, grote letters aan elkaar. En daarmee krijg je 10% korting op air-up.com.
Oké, en dat komt ook allemaal in de show notes te staan.
Ja,
dus...
en soms krijgen wij berichtjes met de vraag waar de show notes te vinden zijn. Als je op Spotify op de aflevering klikt, gaat je de korte beschrijving vinden van de aflevering, waar ik elke week super hard mijn best voor doe. En daaronder vind je de show notes. Dus daar vind je alle links en alle verwijzingen van sponsoring.
Goed, dat is duidelijk.
Ik vond dat super duidelijk.
Oké, perfect. Afleveringske doen. Mm-hmm.
Ik ga er even over zeggen dat dit voor mij totaal onverwacht de allermoeilijkste aflevering was om voor te bereiden.
Okay. We gaan het er zo over hebben.
Ik ga niet zeggen waarom.
Nee, het was dus aan mij uiteraard om te kiezen.
En ik, Ik heb het wel gevraagd, maar ik wil dat je het nog eens zegt. Hoe zijn je hierop gekomen?
Ja, dus ik wou heel graag sowieso nog eens richting Nederland gaan. We, we hebben er al even geen zaak meer over gedaan. En ik wou eigenlijk ook heel graag iets van een ramp doen of zo. En ik had op Disney Plus gezien, non-spon, dat er een nieuwe fictiereeks was. Maar ik had niet goed bekeken waarover dat ging. Dus ik dacht, ah ja, dat gaat over de vuurwerkexplosie. Dus dat gaan we doen. En dan ging ik toch nog eens kijken naar, naar die reeks. En dan ging het blijkbaar over de Bijlmerramp in Amsterdam.
Had ik nog nooit van gehoord.
Ik ook niet. Ik ook niet. Ik vond het heel erg dat ik daar nog nooit van had gehoord. Dus ik zei, ja, dit is het. Dit gaan we moeten doen. En het is een... net zoals de vorige aflevering kan er heel veel over gezegd worden. En is het ook weer iets dat wij... We proberen eigenlijk gewoon weer de grote lijnen te schetsen. We gaan er dan straks over hebben waarom dat jij het moeilijk vindt.
Ja, okay. Zeker.
Dan gaan we er gewoon aan beginnen. Hè. We zijn in de Bijlmermeer, of wordt ook al de Bijlmer genoemd. Dat is een woonwijk van Amsterdam in het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost. En die bouw daarvan is in 1966 gestart. En wat dat opmerkelijk is, is dat dat voor die tijd heel erg vooruitstrevend was. Het idee dat ze wilden eigenlijk doen, ze wilden een scheiding tussen wonen en werken
wegnemen.
Ja, ze wilden daar wel... er was een scheiding tussen wonen en werken.
Ah ja, oké.
Okay. Ja. Dus er moest ook een scheiding zijn tussen autobanen, fietspaden, voetgangers en dat soort zaken. En ze wilden eigenlijk daardoor verkeersongevallen voorkomen. Ze wilden tegengaan dat er eigenlijk een soort van verrommeling zou zijn. En ze gingen daar mee in het idee van Le Corbusier, dat is de architect van de 20e eeuw, als ik het goed heb. Die zei van, kijk, de moderne mens heeft recht op een rustige, groene woonomgeving zonder verkeer. En ja, daar kan ik hem niet in ongelijk geven.
Ik kan hem
geven.
Geen ongelijk geven. Nee, voilà. Nee.
Dus daar worden eigenlijk uiteindelijk hoogbouwflats geplaatst van ongeveer 10 verdiepingen. En die staan in een soort van zeskantige honinggratie. Dus waar de ene flat diagonaal stopt, daar sluit de andere weer aan.
Ja, ze beeldt het heel duidelijk uit.
We gaan een fotootje plaatsen. Ja, wordt wel duidelijk. Dus ook veel groen was ook belangrijk. De eerste woningen zijn op 25 november 1968 opgeleverd. En de Bijlmer zelf is ook onderverdeeld in een soort van wijken. En elke buurt of elke wijk is dan ook weer met een letter aangeduid. En de appartementsblokken die in die wijk staan, hebben dezelfde letter als de buurt. En ook de straten hebben dan dezelfde letter.
Dat is het enige wat ik er moeilijk aan vind.
Want dan is het zo wat...
Dan voelt je zo'n nummertje.
Ja, dat of een lettertje.
Of een lettertje. Dat is het enige. Ik heb trouwens, wil ik ook even zeggen, dus Silke zei van, ik wil daar iets over doen. Hier is een podcast waar je naar kunt luisteren om wat in de zaak te komen. Ik had dus toen nog niks opgezocht. En maar heel het over Bijlmer. Dus ik zoek dat op en ik vond geen Bijlmerramp, maar het bleek dus Bijlmer met lange ei. Dus ik wou ook weten van waar die naam kwam.
Ja.
Heb ik even opgezocht. En het Bijlmermeer was effectief een meer dat er was tot in 1626. Dus buiten de rand van Amsterdam. Ja. Ze hebben dat volledig drooggelegd. En eigenlijk worden de appartementsgebouwen op de plek waar ooit een meer was gebouwd. Okay. En daarom blijft het Bijlmermeer noemen, terwijl er geen meer in de buurt is.
Oké. Okay. Thanks. Thanks voor de
verwarring.
Nu, we zeggen het al, het was de modelwijk. Het was voor de moderne mens gebouwd. Maar uiteindelijk bleek dat niet zo goed overeen te komen met de praktijk. Want het was gemaakt voor de Amsterdammer, maar... Lees, de Witte Amsterdammer. En die bleven eigenlijk weg. Er was eigenlijk veel concurrentie met veel nieuwbouw in andere buurten van Amsterdam. Dus ja, wat veroorzaakte dat natuurlijk heel veel leegstand.
Ja, inderdaad. Ik vind het grappig dat je dus echt een heel concept uitbouwt. Ik vraag me af of dat vandaag dezelfde fouten tussen aanhalingstekens nog gebeuren. Dat je een wijk bouwt en denkt van oké, dat gaat hier... Iedereen gaat hierop springen, maar niemand springt erop. Waardoor dat je leegstand krijgt, waardoor dat die appartementen... die moeten gevuld worden, want ik bedoel, dit moet opbrengen. Dus de Er is geen doorsnee inwoner meer eigenlijk van de Bijlmerwijk. Hè. Het is een heel multiculturele samenleving. Het trekt mensen van verschillende lagen van de bevolking aan. Veel mensen met een migratieachtergrond. En ook mensen die op dat moment illegaal in het land verblijven. Dus het is echt een mix van... Je hoort er alle talen, alle culturen, alles doorheen.
Ja, ik denk aan ook onder andere Nederlanders, maar ook Surinamers, Antillianen, Ghanese. Echt alles en iedereen is er vertegenwoordigd. Ik las dat er meer dan 130 nationaliteiten woonachtig zijn.
Vind ik fucking interessant.
Ja.
Had ik graag bij geweest.
Maar op den duur treedt er wel verloedering op in die Bijlmerwijk. Hè. Omdat... Ja, er zijn mensen die daar illegaal verblijven. Het zijn wel schrijnende omstandigheden. Er is sprake van werkloosheid, criminaliteit, drugsoverlast. En ook mede doordat ze alles hebben gescheiden. Dus waar mensen gaan lopen of wandelen, daar is geen sociale controle, want er passeren geen fietsers, er passeren geen wagens. Dus het voelt ook, sommige delen voelen ook heel erg onveilig aan.
Ja.
Dus dat is een beetje de setting waarin dat we... de zaak eigenlijk beginnen, hè?
Ons bevinden, ja. En dan vliegen we naar 4 oktober 1992. Ik heb hier een getuigenis van Betty voor mij staan. En Betty is iemand die woont in de Bijlmer. En die zondagavond wil ze nog graag snel naar het buurtwinkeltje gaan om melk te kopen voor haar kind. En ineens wordt er hard op de deur geklopt. Ze doet open en wat blijkt, er staan 2 vrienden voor de deur die met haar iets willen gaan drinken. Ze zegt van, oké, die winkel doe ik later wel. Zet u neer, wat moet je hebben? Tot er ineens een enorme knal te horen is. Ze denken aan een auto-ongeluk. En een van de vrienden staat recht en doet de voordeur eigenlijk open. Ik vermoed dat het flats zijn, of de flats waar zij in woont, waar dat je zo... Een beetje zoals de Amerikaanse motels, waar je zo'n wandelgang voor de...
Ja.
Snap je? Dus die doet de deur open en de heel de gang staat eigenlijk vol met mensen die aan het kijken zijn.
Je bent buiten wel.
Ja, je bent wel buiten. En heel de gang staat vol met mensen die aan het kijken zijn wat er gebeurd is.
Ja.
Er is paniek en ze lopen door de trappenhal naar beneden. Ze horen alle talen doorheen.
Ja, en rond 6:30 s'avonds, hetzelfde moment eigenlijk... zit Henk van Belt achter zijn computer. Hij is grafisch ontwerper. Hij is ook een Bijlmer bewoner trouwens. En hij zit daar gewoon achter zijn computer te zitten. En opeens wordt hij ook enorm lawaai. Hij begrijpt ook niet wat dat er gebeurt. Maar hij greep de camera die hij thuis had liggen en is eigenlijk meteen naar buiten gegaan. En wat dat dan eigenlijk zag, was eilanden van vuur.
Ja.
En pure paniek overal.
Ja, ja. En dan is er Joop. En Joop is een politieagent. En die is in de Bijlmer samen met zijn collega voor een woninginbraak te noteren. Hè. Die mensen hebben gebeld van er is ingebroken bij ons, kunnen jullie eens komen? Hij is rechercheur in Amsterdam-Zuidoost. En ook hij is om 6:30 aan de Bijlmer, hoort een knal en ziet publiek mensen in een bepaalde richting lopen. En hij beslist samen met zijn collega om ook dezelfde richting uit te gaan.
Ja, en dan is er nog een laatste getuigenis die we hebben gevonden. Dat is die van Ivy Davelaar. Zij is eigenlijk op dat moment op bezoek bij een vriendin in Zuidoost. En zij zitten in de G-buurt.
Mm-hmm.
En kort daarvoor was ze nog maar kinderen...
G-spot. Ja, sorry, je miste kans.
En daarvoor was ze met haar kinderen naar Haarlem verhuisd, maar ze ging bijna eigenlijk elk weekend nog terug naar de Bijlmer om haar vrienden daar te zien en zo. En haar 17-jarige zoon, Corson ook, ik weet niet of ik het juist uitspreek, en hij was eigenlijk met zijn brommer die dag vanuit Haarlem naar de Bijlmer gereden. En ze ziet eigenlijk iets, na 6 ziet ze Corson nog. Ze zegt van, ja, ik kan nog even hallo zeggen. Hij en zijn vriendin Morena zouden die avond met vrienden naar de film gaan. En dan, niet veel later, ziet ze eigenlijk vanuit het raam een vliegtuig nogal opvallend laag vliegen. Maar ze zegt van, ja, ik stond er eigenlijk niet bij stil, was helemaal niet raar. Totdat een man, de man van een van haar vriendinnen, binnenkwam en zei, wat zitten jullie hier nog te doen? Er is een vliegtuig neergestort. En dus in de H-buurt, zij zitten in de G-buurt, mm-hmm. de H-buurt, is dus blijkbaar een vliegtuig neergestort. En ja, ze weet niet waar haar zoon is. En het is in de Bijlmer, is het pure paniek, we hebben het al gezegd. En de vraag is, wat is hier gebeurd? Was dit een ongeval? Is het een aanslag? Ze weten eigenlijk vrij weinig op dat moment. Maar al snel komen ze er dan toch achter dat het om een vrachtvliegtuig zou gaan van de Israëlische vliegtuigmaatschappij El Al. Dat is een Boeing 747-200 voor de mensen wie het iets zou zeggen. Mm-hmm. Maar al die mensen hebben dus eigenlijk, wat we net de getuigenissen hebben verteld, die hebben dus het gehoord hoe dat er een vliegtuig is neergestort in hun buurt, waar zoveel mensen wonen.
Ja. Ja, niet zomaar neergestort. Het vliegtuig heeft een appartementsgebouw geraakt.
Ja.
Dit zal bij heel veel millennials beelden van 9-11 doen oproepen. Er zijn schetsen van hoe het vliegtuig waarschijnlijk de flat geramd heeft. Dus die zullen we zeker delen.
Ja.
Maar even terug over het vliegtuig.
Ja, ik heb hier nog een van Joop. Hij schrijft van, het was een inferno. Daar lagen overal onderdelen en brokstukken van het vliegtuig. Het was zo heet. Hij zegt van, ik denk dat het zelfs 1000 graden benaderde. Kunt u dat niet voorstellen? Hè? En hij heeft dan ook nog
ook eens... zo, hoe weet je wat 1000 graden is? Ik kan 45, tot 45 graden kun je wel een kleine inschatting maken, maar alles tussen 250 en 1000, I have no clue.
Nee, dat is zo.
Ik denk dat het ongeveer 350 was. Ja.
350, ja. Exact. Heel schrijnend. Hij heeft ook wel twee mensen van uit een brandende flat zien springen.
Ja, inderdaad. Ik heb nu eerst
het vliegtuig.
Het vliegtuig. Dus inderdaad, zoals Silke zei, het was een Boeing 747-200. Die was op 4 oktober 1992 vertrokken in New York. En die was onderweg naar Tel Aviv, maar die maakte, zoals gepland, een tussenlanding op Schiphol. Tijdens de vlucht van New York naar Schiphol waren er 3 defecten gemeld. In het vliegtuig. Ik ga echt bijna zeggen waarom dat ik echt krijg. Mijn stem zit weer heel hoog. 3 defecten in het vliegtuig waargenomen. Fluctuaties in de snelheidsregelaar van de automatische piloot. Daarvan denk ik, Sava wel, want er is ook een fysieke piloot. Die kan dat dan nog wel overnemen. Er is een probleem met de korte golfradio. En fluctuaties in de elektrische spanning van generator 3. Dat betekent motor 3. Het vliegtuig landt zoals gepland om 14.31 uur volgens schema. Op Schiphol. In Schiphol wordt een nieuwe lading aan het toestel toegevoegd. Die was door de douane goedgekeurd, maar niet fysiek gecontroleerd. Er wordt getankt. Dat is eigenlijk een van de hoofdredenen waarom dat hem op Schiphol moet stoppen. En de defecten worden provisoir verholpen. Adai. Ja. En los van de bemanning die dat in New York is vertrokken, stapt er hier een nieuwe persoon aan boord. Even alle bemanningsleden benoemen. Wij hebben als eerste gezagvoerder / piloot Yitzhak Fuchs. Hij is 59 jaar oud. Hij was in de jaren 50 een straaljagerpiloot bij de Israëlische luchtmacht. Hij had meer dan 25.000... Sorry, dit is voor de nerds, maar ik ga hier heel goed op. Meer dan 25.000 vlieguren achter de rug. 9.500 daarvan met een Boeing 747. Hij kent dit toestel. Zijn co-piloot / eerste officier was Arnon Ohad, 32 jaar. Ook hij, zeer veel ervaring. Hij had 4.288 vlieguren op zijn naam. Wie zit er nog aan boord? Gedalia Sofer, 61, boordwerktuigkundige. Lijkt me wel fijn om zo iemand aan boord te hebben. Meest ervaren bemanningslid op deze vlucht, want 26.000 vlieguren, waarvan 15.000 op een Boeing 747. Ja. Dus, sorry, een boordwerkdeskundige? Dat lijkt me toch iemand die... Van de carrosserie van het vliegtuig? Of is dit een steward, denk jij?
Nee, ik denk niet dat het een steward is. Nee.
Dus toch iemand die wel veel van het vliegtuig moet kennen. En wie stapt er op in Schiphol? Dat is Anat Solomon. Dat is stapt op als passagier. Ze is niet echt een passagier. Ze is 23 jaar oud. Ze is El Al-medewerker in Amsterdam. En ze reist naar Tel Aviv om daar met een andere El Al-medewerker te trouwen. Ik vermoed dat medewerkers van het bedrijf wel met vrachtvluchten mogen meevliegen als hen dat goed uitkomt.
Ja.
Maar dus op Amsterdam Schiphol, met een vertraging van 52 minuten, vertrekt het vliegtuig toch om 18:22 vanuit de Zwanenburgbaan in noordelijke richting. Het was zeer slecht weer op dat moment, krachtige noordoostelijke wind. En eenmaal los van de grond kiest het vliegtuig om een bocht naar het oosten te nemen. Dat is de Pampus-vertrekroute, dus een geplande vertrekroute, mm-hmm. een vaste manier om het, de luchthaven te verlaten. Maar na de eerste bocht duiken de eerste problemen op.
Ja, om 18:28 geeft de bemanning eigenlijk al het eerste noodsignaal. Er zijn boven het Gooimeer enkele harde knallen gehoord. Motor 3, dat is eigenlijk de binnenste motor aan de rechtervleugel van het vliegtuig. Die zou afgebroken zijn, heeft de vleugelkleppen daarbij beschadigd en is dan tegen motor 4 gevlogen. Laura krimpt ineen bij elk woord dat ik hier zeg.
Ja.
Waardoor dat die motor 4 ook nog eens is afgebroken. En op dat moment waren er in het Gooimeer mensen die op hun bootjes aan het varen waren. En die zijn opgeschrokken van de knallen, hebben dat ook gemeld. En ze hebben gezegd van ja, we hebben hier twee objecten naar beneden zien vallen. En onze gezagvoerder Fuchs die heeft dan een mayday-bericht doorgegeven aan de verkeersleiding. En zei van, ja, kijk, laten we terugkeren naar Schiphol. En enkele minuten later heeft hij gemeld dat motor 3 in brand stond. En dan vervolgens El Al 1862 lost number 3 en number 4 engine. Nu, in Schiphol zagen ze de ernst niet zo goed van in, omdat het woord lost vaak werd gezien in de luchtvaart als het verlies van motorvermogen aan te duiden en niet zozeer van, ja, we zijn echt letterlijk onze motoren verloren. Dus ze dachten gewoon van, ja, ze zijn gewoon uitgevallen, die motoren. En ze vermoeden dat de piloten dat ook dachten, omdat ze niet goed konden kijken naar de vleugel.
Vanuit de cockpit, konden ze eigenlijk niet zien of dat die er nog aanhingen. En zij zagen eigenlijk gewoon op hun boord... computers zagen zij dat inderdaad die motors niet aanstonden, niet werkten, maar ze hadden geen idee dat ze die effectief kwijt waren. Ik zie het verschil niet. Niet werkend of niet aanwezig, voor mij is er geen verschil. Mabo.
Nu, in eerste instantie heeft de piloot dan gevraagd, dat blijkt dan later uit een gepubliceerde transcriptie, van kijk, welke baan is er beschikbaar voor een noodlanding? De luchtverkeersleiding heeft dan gezegd, kijk, pak landingsbaan 6, die is nog vrij. Maar die piloot heeft dan verzocht om een noodlanding te mogen maken op baan 27. En waarom dat ze dat wilde, is niet echt duidelijk. Hè? En dat is ook nooit echt duidelijk geworden. En ze zeggen ook van ja, een keuze voor baan 27 lag ook niet direct voor de hand. De wind kwam uit het noordoosten. Het toestel zou met een flinke staartwind moeten landen. En ze denken dat de bemanning hier uiteindelijk voor heeft gekozen omdat de loods van El Al dicht bij baan 27 was gestationeerd. Mm-hmm. Maar ze denken dat het ook mogelijk zou zijn dat baan 27 werd gekozen, omdat dit de baan was die het vanaf de positie vanuit het vliegtuig het dichtst bij zou zijn geweest. En dat daarom werd geopteerd voor baan 27. Nu, om dus goed uit te komen voor die baan 27, is het toestel, heeft dat eerst nog een rondje boven Amsterdam gedaan. Dat is dichtbevolkt gebied. En tijdens dat rondje dan, om naar de landingsbaan te vliegen, heeft onze kapitein zijn co-piloot de opdracht gegeven om de flaps uit te schuiven, als het ware de vleugelkleppen. Mm-hmm. En links schoven die kleppen uit aan de linkervleugel. Maar doordat motor 3 de rechtervleugel had beschadigd, konden die op de vleugel rechts niet uitflappen.
Iedereen die al eens op een vliegtuig heeft gezeten, kent het. En het is echt het principe waarvoor het gebruikt wordt, is vanzelfsprekend. Het remt u af. Hè? Doordat je die uitklept, is er
die
wind.
Dat je zo ziet bewegen zo, op de vleugel.
Zo een kleine 20 minuutjes voordat je landt, hoorde ineens lawaai en dan zie je die
flaps.
En dat is om de wind tegen te gaan, zeg maar.
Ja, en dat gebeurt dus niet op de rechtervleugel, waardoor dat er eigenlijk meer draaivermogen op rechts ontstond. Mm-hmm. En de piloot heeft dat dan ook aan de verkeersleiding gemeld, van kijk, er zijn ook problemen met de vleugelkleppen, maar onderweg dus naar de landingsbaan, verliest het vliegtuig balans, verliest de draairichting. En om 18:35 boort het vliegtuig zich dan vrijwel verticaal vliegend met de rechtervleugel naar beneden door twee flatgebouwen in de Bijlmermeer.
Ja.
Precies op een hoekpunt waar de galerijflat Groeneveen overging in Klein Kruidberg.
Ja, ik heb er een tekening van gevonden.
Ah, dat is goed.
Dus dat's, want mij was het ook niet duidelijk hoe dat iets zowel verticaal vliegend als met een rechtervleugel naar beneden. Ik vond het
verwarrend. Ja.
Maar ik heb er een tekeningetje van. Ja, wat zijn de gevolgen? De gebouwen dat worden doorboord, die vliegen onmiddellijk in brand, storten gedeeltelijk in. Honderden appartementen worden tegelijkertijd vernield. De cockpit komt de flats langs in de oostelijke vleugel binnen. En tussen die gebouwen heb je het viaduct van de metrolijn 53. Lijkt mij echt een zeer slechte plek om met een vliegtuig
te landen. Ja.
Te landen. Om 18:35 ook meldt de luchtverkeersleiding in de verkeerstoren. Het is gebeurd. Vanaf dat moment kon je op Schiphol in die verkeerstoren een grote rookwolk boven Amsterdam zien. En wisten ze dus, het vliegtuig is neergestort. Ze wisten niet hoe of waar. Ze zagen wel de richting, maar niet waar precies. Dus die verkeersleiders hebben op dat moment contact opgenomen met hulpdiensten.
Ja, wat ik nog even wil zeggen, is dat de piloten hebben contact gehad voor een Mayday-bericht. Mm-hmm. En die mensen zagen die rookpluim niet. Dus het was de verkeersleiding in de vluchttoren die mensen ergens anders heeft moeten zeggen van ja, het
dus
is gebeurd.
De mensen die in die toren zitten, die doen eigenlijk, als ik het goed heb, enkel de landing en het opstijgen van vliegtuigen. En als je tijdens je vlucht nog met iemand komt, ja, dan moet je niet in die hoge toren zitten. Dus dan zit je in gewone gebouwen.
Ja, wel zo
dus
is
die,
het. Ja.
Die zien dat niet. En dan in die toren, die wisten wel dat er problemen waren. Dat was wel doorgegeven. Ah ja, want die gingen terug een noodlanding maken. Die waren aan het wachten op dat vliegtuig. En dan zien die rookpluim. En dan zo,
het is gebeurd. Ja, dus dan op het moment van het neerstorten zijn er twee politieagenten in de buurt. Hè, die zijn die inbraakmelding aan het natrekken. En zij zien dat toestel ook meteen neerstorten. Hebben onmiddellijk ook groot alarm geslagen. Snel is er de brandweer ter plaatse, reddingsploegen zijn er ter plaatse. Ziekenhuizen in de omgeving worden gealarmeerd om honderden gewonden te kunnen opnemen. Want er wordt aanvankelijk gedacht dat er honderden mensen gingen gestorven zijn. En ook omdat de flats, er wonen nog steeds mensen die niet legaal in Nederland verbleven.
Mm-hmm. En dus ze geregistreerd stonden.
Ze wisten niet hoeveel mensen er officieel woonden in de flatgebouwen. We hebben het al gezegd, er zijn mensen ook uit de flatgebouwen gesprongen, uit de brandende flatgebouwen. Mm-hmm. Wat dat de politie ook constateerde, is dat er ook plunderingen plaatsvonden in die eerste uren na de crash. Er werd ingebroken in de ontruimde woningen. Er werden tv's en magnetrons meegenomen.
Ja,
en
dat is het hoogste goed in de jaren 90, jongens. Een microgolf.
Maar dan hebben we het nog niet over het ergste gehad. Er kwamen ramptoeristen op af. In de podcast hoort je dat ook heel, heel goed. Dat mensen echt van overal kwamen om te willen aanschouwen wat er daar exact aan de hand was.
Ja.
Heel ernstig.
Heel eng. Maar ik ga dus gewoon even een klein intermezzo. Dit is mijn allergrootste angst, jongens. Ik haat vliegtuigen. Ik heb zelf een heel nare ervaring gehad. Zo ongeveer halverwege boven de Atlantische Oceaan. En zuurstof dat niet meer op het vliegtuig aanwezig was. En sindsdien is vliegen voor mij echt dramatisch. En ik had echt niet verwacht dat gewoon mij over een ramp te lezen, dat mij zo... Om het kwartier moest ik echt even stoppen.
Is het echt?
Sorry. Ja, omdat ik dus nu... Is dit weer iets dat aan de mogelijkheden wordt toegevoegd dat kan gebeuren met het vliegtuig?
Dat je twee motoren echt letterlijk kunt kwijtraken.
Ja, boven Amsterdam. Concreet gaat dat boven Amsterdam.
Ja.
Zo ben
maar
ik
je
dan
vliegt
ook
wel nog.
Ja, ik zet er mij wel over. Hè. Bij mij is het probleem, dat is het lastige. Bijvoorbeeld, je hebt mensen die vliegangst hebben, die heel veel problemen hebben met de landing of met het opstijgen, omdat daar ook 98% van, ik weet zo'n ding uiteraard, lopen fout in die stukken. Maar ik heb, omdat mijn issue gebeurd is in het midden van mijn vlucht, heb ik vooral... Ik heb geen schrik tijdens een landing.
En ah, wel, nee, maar, want ik weet sinds dat je mij dat verteld hebt, ik was altijd zo... Ik ben niet bang om te vliegen, maar wel zo... Spanning, gezonde spanning. En vooral altijd zo bij de opstijgende landing. En dan dacht ik altijd, ah, we zijn boven. Of ah, we staan terug op de grond. Ça va. Maar nu denk ik, fuck, nu moet ik me ook beginnen zorgen maken.
Heb ik nog voldoende zuurstof?
Hangen motoren 3 en 4 er nog?
ja, dus ja, dit was echt... Ik had het totaal niet verwacht dat ik het er zo moeilijk mee ging hebben. Ook omdat ik altijd... en dat is echt, dat ligt gewoon puur aan mijn mini-trauma. Dat is boven de zee gebeurd. Dus ik vind het ook extra spannend als een vliegtuig boven de zee moet vliegen. Omdat ik dan ook denk... Ik ben dan die persoon dat die crash gaat overleven in het midden van de oceaan. En dan komt er een mega haai naar beneden. Ook iets waar ik geen fan... Ik ben geen fan van open zee, vind ik ook niet zo aangenaam. Nee. Dus snap je, ik zag al mijn angsten combined daar in het midden van de Atlantische Oceaan. En nu, dus normaal was ik zo, als we boven een stad vlogen of boven land, dan was ik altijd zo, er is altijd kans op een noodlanding. En nu is die kans weggenomen.
Nee, maar er is altijd kans op een noodlanding.
Ja, maar... Ja.
Hier hebben ze het ook geprobeerd. Een noodlanding is gewoon niet gelukt.
Dus het enige wat mij kan redden, en dat is gewoon even een kleine heads-up. Ik ga volledig voor een conspiracy-theorie in dit specifieke geval, gewoon om mijn eigen trauma niet groter te maken.
Oké.
Dat wou ik even zeggen.
We gaan ervoor.
De vroege ochtend van 5 oktober 1992. Mijn mama is dan nog 9 dagen zwanger van mij.
Ah ja, inderdaad.
Wou ik ook even zeggen. Haar laatste 9 dagen zijn ingegaan. She didn't know. In die vroege ochtend van 5 oktober beginnen ze met het ruimen van de rampplek. Eigenlijk. De opruim staat onder leiding van de brandweer van Amsterdam. Er wordt direct aangeduid welke gebouwen gevaar hebben op instorten. Er wordt gecontroleerd welke betonplaten nog naar beneden kunnen schuiven. The joy! En het afval dat ze beginnen te ruimen, wordt eigenlijk gesorteerd. Of wordt bepaald vooraf van dit afval gaat rechtstreeks naar dat depot, want dat is gewoon afval, beton, brokken. Stukken uit het vliegtuig worden naar een bepaalde locatie gebracht.
Hangar 8 op Schiphol, daar wordt al het
vliegtuigmateriaal
naartoe gebracht. Ja. En de rest gaat eigenlijk naar de afvalberg.
Ja, dus daar wordt niet naar gekeken.
Nee. Omdat de burgemeester heeft zoiets van, de slachtoffersbergen heeft de hoogste prioriteit op dit moment.
Ja, inderdaad. Mag ik al in mijn conspiracies duiken of heb jij liever eerst de feiten?
Ik dacht nu even dat ze de oorzaak te weten komen.
Ah ja, doe maar.
Ja? Ja. We weten ondertussen al dat motoren 3 en 4 eraf gerukt zijn. En wat bleek eigenlijk? Dat een van de pinnen waardoor zo'n motor blijft... Om echt het toch maar alleen erger te maken.
Ja, ik wist dus ook niet dat dat maar met een pinneke vast hing. Maar weet dat ik dan nu ook?
Dat zijn extra mechanismes. Als één ding fails, betekent niet dat alles faalt.
Ja, dat zei El Al ook over dit vliegtuig.
Maar kijk, dus één van die pinnen waardoor de motor blijft vastzitten aan een vleugel zou afgebroken zijn geweest. En later bleek dat in die pin ook nog eens kleine haarscheurtjes zaten, waardoor dat metaal uiteindelijk heeft opgegeven. En waardoor dat dus een van de motoren afgebroken is en die de motor naast zich heeft meegenomen. En waardoor dus ook de flaps zijn beschadigd geraakt. Maar het gaat niet alleen over die pin, hè. Blijkbaar was er een fout in het concept van die motorophanging van die specifieke boeing.
Van dit vliegtuig, niet van het... Type 747-200.
Ik denk het wel.
Ja, maar ik heb wel...
Ja, want ze hebben dat achteraf...
Die vliegen nog rond!
Nee. Ja, maar ze hebben dat achteraf allemaal terug gecontroleerd. Bon, ik kan me vergissen,
nee,
hoor.
Nee, ik weet het ook niet.
Bon, er was een fout in het concept.
Voor mijn hoofd niet.
Voor jouw hoofd was het alleen dit vliegtuig waar dat ze die fout hebben vastgesteld. En het was niet zomaar een pin die kapot was gegaan, maar er was iets meer aan de hand. Maar er komt wel eigenlijk al meteen kritiek ook op, want die berging van al het afval en van het vliegtuig ging veel te snel. Er zijn blijkbaar ook vrachtwagens met brokstukken van het vliegtuig rechtstreeks naar de afvalberg gereden in plaats van naar de hangar op Schiphol. En dat is ook de deskundige Henk Pruis die de oorzaak constateerde, die dat zegt van oké, ja, maar we missen wel...
We missen een aantal stukken. Ja. Dat is het ding ook. Ik snap dat de brandweer de leiding neemt van zo'n berging. Hè. Ze zijn daarin gespecialiseerd.
Ja, de burgemeester op zich, hè, zo van go for it.
Ja, go for it. Maar daar had misschien inderdaad wel gewoon... mensen met vliegtuigkennis aanwezig moeten zijn, want iets wat dat voor de een afval lijkt, mm-hmm. is voor de andere van cruciaal belang. Dus daar loopt het eigenlijk inderdaad al fout. Niet al het vliegtuigmateriaal gaat naar de luchthaven waar het gecontroleerd kon worden.
Nee, voilà. Ik heb wel nog iets zeggen over de dodentol, ja. uiteindelijk. En dan mag jij...
Nee.
Nu, in de dagen dus na de ramp, hè, er zijn heel veel vermisten, tot boven de 1500 blijkbaar. En er wordt in eerste instantie dus rekening gehouden met een dodental van 200 slachtoffers. Zelfs ook 250 slachtoffers. Maar uiteindelijk wordt het aantal doden officieel vastgesteld op 43, wat eigenlijk goed meevalt. Maar ze dachten in eerste instantie dat het een passagiersvliegtuig was. Mm-hmm. En daarmee dat de dodental zo hoog lag, maar dat ze dan te weten kwamen van oké, het is een vrachtvliegtuig. Daar zitten gelukkig al geen mensen in. Dan bleek uiteindelijk van oké, het zijn maar, tussen aanhalingstekens, 43 slachtoffers. En in totaal waren er 26 gewonden, waarvan 11 in een ziekenhuis werden opgenomen.
Nu, waanzinnig, hè? Ik vind dat echt waanzinnig weinig slachtoffers voor wat dat er gebeurd is.
Ja, inderdaad. Even zien. Nu, er waren ook mensen die, we zeiden het al, illegaal verbleven in die flats. En er bestaat gewoon geen duidelijkheid over wie hebben we hier al gehad. Wie kan er van de lijst geschrapt worden. Dus de burgemeester, Ed van Tijn, die besloot eigenlijk op dat moment mensen of die op dat moment illegaal verbleven en die betrokken waren bij de ramp, om die een verblijfsvergunning te geven. Mm-hmm. Die zouden op een zogeheten kostenlijst komen, maar daar werd dan uiteraard ook massaal misbruik van gemaakt, want binnen enkele weken beweerden 1797 mensen dat zij in die twee flats zouden hebben gewoond.
Kijk, ik snap het wel.
En sommigen waren zelfs vanuit Brussel gekomen naar Amsterdam om even... Maar bon, ik snap het, ik zou het ook proberen. Nu, uiteindelijk komen er 91 mensen op die lijst, waarvan er uiteindelijk 55 een definitieve verblijfsvergunning krijgen. En de lijst van vermisten is ook door die lijst samen te stellen. En zo is uiteindelijk gereduceerd van bijna 1600 naar 0.
Dus er is zogezegd geen enkel illegaal persoon gestorven?
Ze hebben zogezegd iedereen gevonden.
Well, that's convenient. Even kijken, waar wil ik hier beginnen met mijn conspiracy theorie? Ik had het al over het ruimen van dat afval. Mm-hmm. En heel snel na de ramp, 24 uur na de ramp, is er een anonieme journalist bij de Standaard, de Vlaamse krant, jawel, die schreef dat hij met zijn eigen ogen, of zij met haar eigen ogen, heeft gezien dat er wrakstukken zijn afgevoerd in een speciaal soort vrachtwagen, namelijk blauwe vrachtwagens, zonder opschrift. Het waren veiligheidsmensen die Engels spraken, vreemde tongval, en ze hielden nieuwsgierigen op een afstand. Twee van die vrachtwagens, heeft hij gezien, gingen niet naar Schiphol, ook niet naar de bergplek waar het afval naartoe ging. Ze reden de andere kant op. Ze werden gecamoufleerd met reclameteksten. En er stonden Duitse waarschuwingstekens op. De journalist is anoniem gebleven uit vrees dat er met hem iets zou gebeuren. Dus amper 24 uur later kwam de Vlaamse krant De Standaard met een scoop.
Sus.
Volgende dag is het tijd voor een persconferentie. Er gebeurt een grote ramp, dus er moet natuurlijk een verhaal komen vanuit de Rijksluchtvaartdienst. Ik vermoed dat dat zo'n soort... Ja, wij hebben geen Rijksluchtvaartdienst, hè, in België. Ik vermoed dat dat nu bij ons minister van Mobiliteit of zo zou zijn, zoiets. Of is het voor u een raad?
Voor mij is het een andere entiteit buiten...
Buiten de politiek.
Buiten de politiek, ja. Die gewoon de onderzoeken... Hoe heet het?
Rijksluchtvaartdienst.
Het
of
kan.
Misschien de baas van de luchthaven of zo. Zoiets.
Nee, ik denk een onafhankelijke entiteit die onderzoek uitvoert naar...
Ja, kan. Zij dus.
Ja.
En zij leggen in die eerste persconferentie... Bon, echt, we zijn hier in de ochtend na de feiten. Hè, dus we zijn dit is echt heel snel naar de feiten. Dat moet ik ze geven. Ik ga niet te hard naar beneden tollen in mijn rabbit hole. Zeggen ze dat er is één motor afgebroken. Die is in het IJmeer gevallen. Dat is de oorzaak dat het vliegtuig uit balans is geraakt en is neergestort. Op die persconferentie zitten journalisten uit heel Europa, want het is een zotgrote ramp, dus iedereen komt daarop af. En er is een Deense journalist die aan een Nederlandse journalist, Vincent Dekker, ook iemand die heel bezig is geweest met de ramp en volgens mij ook in de podcast zat. Mm-hmm. En die Deense journalist die zegt, nee. Ik heb gehoord dat er twee motoren van het vliegtuig waren afgebroken. En ik heb hier trouwens ook een kopie van de radarbeelden. En die radarroute, dat ze zeggen dat het vliegtuig genomen heeft hier in de persconferentie, dat is niet de route die hier op de radarbeelden te zien is. Dus daar klopt iets niet. En dus de journalist Vincent Dekker die voelde aan zijn water van hier scheelt iets. En achteraf is inderdaad de Rijksluchtvaartdienst teruggekomen op instappen en heb gezegd, er zijn toch twee motoren afgebroken, maar op die vliegroute zijn ze nooit teruggekomen. Maar dat was voor de journalist voldoende om zijn eigen onderzoek te starten en hij heeft daar ook toestemming voor gekregen van zijn hoofdredacteur.
Ja, dus er is wel iets sus aan de hele uitleg en het wordt alleen nog maar susser, want ja. We hebben nog een hele lijst met
verdachte
dingen. Het is natuurlijk een vrachtvliegtuig, hè? Dus de vraag op ieders lippen, wat zat er in dat vliegtuig? Het vloog naar Tel Aviv, mm-hmm. Dus we moeten toch even weten wat daarin zat. En de minister van Verkeer en Waterstaat...
Ja, ik vind het prachtig. Ik denk, moest ik een kleuter zijn, zou ik dit ook verzinnen. Zo van, er is een vliegtuig neergestort, zat er een gevaarlijke lading in? Nee. Parfum en bloemen, dat zat erin. Ja. Dat is een kleuter van 6, verzint die lading.
En zegt ook, en zeker geen militaire of gevaarlijke lading. Want er zouden ook wel computeronderdelen in hebben gezeten, maar dus niks gevaarlijk. Nee. Nu, 2 weken na de crash, vindt een inwoner van de Bijlmer een gedeeltelijk verbrande vrachtbrief. Daar staat op wat de vracht is. En daaruit blijkt dat op onze vlucht een military ordnance equipment, munitie voor militair geschut, aan boord had. Bon, komt ook uiteindelijk pas in 1993 naar buiten, hè, een jaar na de ramp, dat die brief is gevonden te koor en wat daarop stond. Dus hoe zou het komen dat daar opeens militaire wapens of wat dan ook zou in zitten?
Een lekkere vage omschrijving van wat het allemaal zou kunnen zijn.
Inderdaad.
Er is iets militair dat als wapen kan gebruikt worden.
Ja, maar daarvoor moeten we ook de link uitleggen tussen Schiphol en Israël. Het vliegtuig heeft inderdaad een tussenstop gemaakt op Schiphol, was vanuit New York vertrokken, mm-hmm, richting Tel Aviv en heeft daar dus een nieuwe lading gekregen die zogenaamd door de douane was gecontroleerd. Maar dat bleek inderdaad niet zo te zijn en op Schiphol moest El Al niet dezelfde regels volgen als andere luchtvaartmaatschappijen.
Hebben we al gezegd? Ja, El Al is een Israëlische. Ik weet niet of we dat al hebben gezegd.
Ja. Bij deze een Israëlische luchtvaartmaatschappij. Nu, ook wat ook opmerkelijk is, is dat de vrachtdivisie van El Al een van de grootste klanten ook is van Schiphol. En Schiphol is dus een belangrijke schakel tussen Tel Aviv en de Verenigde Staten ook. Maar... Ja, de vraag rijst dan al heel snel. De Mossad van Israël gebruiken die Schiphol om bepaalde materialen, goederen, wapens via Schiphol, want ze moeten zich toch niet aan de regels houden, te vervoeren naar hun eigen land, naar de rest van de wereld. Ja. Hoe en welke
de Mossad is trouwens de geheime inlichtingendienst. Ja.
En ze zeggen ook zelf over de luchthaven, ja, Schiphol is perfect gelegen, heel centraal, en is goed geoutilleerd. Vind ik ook een heel goed woord, is goed uitgerust als het ware met middelen om zulke vrachten te vervoeren dan of zo.
We hebben het daar straks al gezegd, bij de noodlanding wilden ze heel graag een bepaalde baan, nummer 27, waar hun hangar gevestigd is. Ze hebben dus inderdaad een hele grote eigen hangar pal naast een landingsbaan. El Al heeft enorm veel personeel op Schiphol en ook enkel El Al personeel mocht de vliegtuigen binnen en buiten. Terwijl elke andere luchtvaartmaatschappij werkt met personeel, grondpersoneel van de luchthaven, dat niet per se gebonden is aan een specifieke maatschappij. Maar El Al had hun eigen personeel en enkel dat personeel kwam aan boord. Dat is toch een kleine zweem van mysterie.
En dan heb ik nog dat er El Al Operation Manager J. Plettenberg. Mm-hmm. Dus hij heeft eigenlijk op Schiphol de supervisie over het laden en het lossen van het toestel. Mm-hmm. Die had eigenlijk gemerkt dat er ook verschillende versies van die vrachtbrieven bestonden. Terwijl er dan weer andere documenten, waaronder de vrachtgegevens die vanuit New York kwamen, die ontbraken dan weer. En hij heeft daar een verklaring over gelegd in een programma in 1996. He, dus hij zegt van, ja, ik vermoed dat El Al wel een overtreding heeft begaan met al die vrachtdocumenten van het verongelukte vliegtuig. En hij is dan na die onthulling gewoon ontslagen. Hij heeft dan nog aangifte gedaan tegen El Al voor verduistering van vrachtdocumenten en valsheid in geschriften, maar daar is ook niks uitgekomen. Dus over die lading, we gaan er straks nog verder op ingaan.
Ja.
Maar dit is al een eerste red flag.
Een kleine red flag, inderdaad. Bij de cockpit voice recorder en flight data recorder? Of wou je nog iets over de lading zeggen?
Maakt niet uit. Ik ging nu naar... Doe maar de cockpit voice recorder. Is okay.
Dat zijn gewoon... ik wou, dat is even tussendoor bij de ruiming van het vliegtuig en de crash-omgeving, zeg maar, waren dat twee essentiële elementen die gezocht moesten worden.
De cockpit voice recorder.
De cockpit voice recorder en de flight data recorder.
Zijn de twee zwarte dozen.
Ja, en dus de flight data recorder... het trackt een vliegtuig, als ik het goed begrijp. Dus daar zitten alle vluchtgegevens in. En die hebben ze enkele dagen na de crash ernstig beschadigd, maar wel teruggevonden. De laatste 2,5 minuut waren aangetast. Dat is jammer, want dat was inderdaad wel zeer cruciale informatie. En die cockpit voice recorder zit er eigenlijk vlak naast. Hè, op een vliegtuig, die twee hangen bij wijze van spreken aan elkaar vast. Maar die wordt niet gevonden op de crash scene, maar dat is misschien niet juist. Hè? Hoe zeg je dat?
De ramp.
De plek waar dat de crash heeft plaatsgevonden.
Ja, de crash.
De rampplaats. Ja, is goed, rampplaats. Beter.
Wat ik daar nog heb over gevonden, is dat de politie ook een poster heeft verspreid op 7 november, dat ze op zoek gingen dus met een foto van de cockpit voice recorder. Want ze dachten van, ja, wie weet heeft een van die ramptoeristen hem wel meegenomen. Of heeft iemand hem gestolen? Maar wat bleek, er stond een verkeerd model op de poster afgebeeld. Dus ja. Loopt dood.
Ja, gewoon het feit dat die naast elkaar waren...
Dat is absurd.
Dat is absurd. En dat die ene wordt teruggevonden. Dus daar zijn mensen op losgelaten van... Kan het zijn dat er één is weggevlogen en de andere niet? En eigenlijk unaniem wordt er gezegd, dat is echt vrijwel onmogelijk. Als de ene er nog zit, moet de andere er ook nog zitten.
Ja, en er worden zelfs helderziende uit Amerika opgezet. Hè, die zeiden van ja, die beweerden precies dat ze precies wisten waar dat de cockpit voice recorder was. Maar uiteraard heeft dat ook niks opgeleverd. En dan is er nog wel ook dat het voedt de conspiracy theorieën. Er is een voormalig Mossad-agent, Viktor Ostrovsky, die op 1 november 1994 speculeert dat het vliegtuig, de CVR, de cockpit voice recorder, niet aan boord had. Want hij zegt van ja, kijk, de El Al-vliegtuigen, daar wordt eigenlijk standaard de cockpit voice recorder, die wordt daar standaard uitgehaald.
Okay.
Vooral als er een militaire lading wordt vervoerd of als het voor de Israëlische geheime dienst, de Mossad, of als er voor die mensen wordt gevlogen. En hij zegt van ja, dat verwijderen, dat duurt geen minuut. Dat kan zo gepiept zijn. Niemand hoeft dat gezien te hebben.
Ja.
Dus dat is opmerkelijk. Nu, wat dat ook nog voedt, want het is wel opmerkelijk dat dat dan verdwenen is, is dat er... Volgens verklaringen van 12 ooggetuigen, vlak na de crash, also 6 tot 10 personen al bij het wrak waren.
Ja.
En die hadden pakken aan met een soort helm, waarmee ze door het vuur konden lopen. Die hadden witte pakken aan. Een andere omwonende die zegt van, kijk, 8 minuten na de crash stond daar een wit bestelbusje, reed heen en weer met mannen in witte pakken die door het vuur konden lopen. En die waren niet bezig met dingen te blussen, die waren niet bezig met mensen te helpen.
Slachtoffers te zoeken,
nee. Die waren voor zichzelf iets aan het doen. En ze zijn eigenlijk allemaal van overtuigd dat het geen mensen waren die bij de hulpdiensten waren. Nu, dat is ook wel raar, hè? Dat heel veel mensen al zeggen van... Daar waren mensen iets aan het doen en we weten niet wat.
Nee, inderdaad. En er zijn dus echt heel veel ooggetuigen die het zeggen. Dus los van die 12 mensen zijn er nog eens mensen die onder eed voor rechtszaken dit hebben afgelegd. Sommige mensen zeggen ook dat de pakken aluminiumkleurig waren. Mm-hmm. Sommigen zeggen wit, maar ik vermoed in vuur dat je dat moeilijk kunt vinden. Sommige mensen spreken van een helikopter die de mensen in hun pakken wegbracht en terugbracht. Mij gaat het over die tijd. Sorry, 8 minuten.
Ja.
Als daar de politie nog niet geraakt, die eigenlijk al verwittigd is door de controlekamer op Schiphol. Ja, dat vind ik fucking snel.
Ja, er zegt iemand, een van de hoofdofficieren zegt, ja, kijk, het is onduidelijk of het om... dat zouden dan geheime agenten kunnen geweest zijn. Het is onduidelijk of die geheime agenten zo snel ter plaatse waren om de... tussen aanhalingstekens, verdwenen zwarte doos te bemachtigen, een deel van de lading te ontvreemden of een mogelijke bomaanslag te onderzoeken. Dat ze het eigenlijk op hun eigen houtje onderzoek waren begonnen.
Het ding is ook, die verhalen van die witte pakken zijn snel naar boven gekomen. Mensen willen getuigen over die ramp, willen helpen. Die pakken komen ter sprake. En er is ook geen enkele ordendienst die zegt, oh nee, ja, sorry, dat waren wij toch. Ja, snap je? Er is niemand naar voren gekomen die zei, dat heb je goed gezien. Dit is de brandweer van Amsterdam. Of dit is de speciale politieeenheid of het leger. Maar niemand spreekt. Dus niemand weet wie die witte pakken zijn. Ga mij niet zeggen dat al die mensen daar aan het hallucineren waren. Geloof ik niet.
Nu, ongeveer een jaar na de ramp beginnen zich er mensen, inwoners van de Bijlmer, zich te melden. En die zeggen van, ja, kijk, we hebben toch lichamelijke klachten opeens. En ze gaan ook een verband leggen met de ramp. De lichamelijke klachten die er zijn, zijn vooral slapeloosheid, chronische luchtweginfecties, veel pijn, impotentie, maag- en darmklachten. En dan wordt eigenlijk door een stichting LACA, die eigenlijk opkomt voor mensen die nu zeggen van ik heb een aandoening hieraan overgehouden, die laten even een bommetje droppen in oktober 1993, dus een jaar na de feiten. En die zeggen, kijk, van ja, in het vliegtuig zat verarmd uranium. En dat was al een jaar eerder geweten, maar dat was nog niet bekendgemaakt. Mm-hmm. En toen ik las verarmd uranium, ja, wereldramp van formaat. Blijkbaar is dat niet meer dan normaal, in het vliegtuig zit.
Nee, inderdaad. Ik was net hetzelfde als jij, maar dan las ik verder. Dus woensdag 7 oktober, dus slechts 3 dagen na de feiten, werden er 2 geblakerde staven van verarmd uranium van elk 45 kilo teruggevonden op de rampplek. 1 was door midden gebroken. Waarom zitten die in het vliegtuig? Die worden bij vliegtuigen gebruikt als balansgewicht, om te zorgen dat een vliegtuig in evenwicht blijft. Sorry. En uiteindelijk werd er dan in hangar 8, waar al het vliegtuig brokken, zeg maar, naartoe werd gebracht, werd er nog eens 48 kilo teruggevonden van dat verarmd uranium. Het grote probleem is dat het vliegtuig, Boeing heeft dat achteraf berekend, in totaal 282 kilo uranium had moeten zitten. En daarvan is slechts 130 kilo teruggevonden. Ik kom hier later nog op terug, maar ik wou dat gewoon al even zeggen, dat er eigenlijk niet eens de helft van is teruggevonden.
Ja, dus wat ook belangrijk is om te weten, is dat verarmd uranium een soort van beschermlaag heeft, waardoor dat ook niet in aanraking kan komen met de buitenlucht om schadelijke stoffen te creëren. Hè. Dus ze zeggen van ja, die beschermlaag heeft een smeltpunt van 1453 graden Celsius, dat dus eigenlijk ver boven de temperatuur ligt van een intense kerosinebrand, zoals bij een vliegtuig. Het smeltpunt van het verarmde uranium zelf ligt iets lager, en dat is 1132 graden Celsius. En dat is ook nog steeds hoger dus dan die maximumtemperaturen van een kerosinebrand. Dus ze gaan er niet van uit dat brand uit het vliegtuig ervoor gezorgd heeft dat het uranium is, dat die schadelijke stoffen van het uranium zijn vrijgekomen en dat daardoor mensen ziek zijn geworden. Nu, er wordt dan wel gesproken over een groot medisch onderzoek dat ze gaan uitvoeren in 1994 onder de overlevenden.
Sorry, ik heb toch nog een vraag even over uranium.
Ja.
Ik snap dat een kerosinebrand de huls en het uranium niet gaat doen opbranden.
Maar waar is het?
Eén, waar is het? En twee, we zijn gecrashed. Hè? Ik bedoel, heeft die impact iets gebroken? We weten dat er een staaf in twee was. Ik snap hun concept over kerosinebrand, maar dat vliegtuig is ergens ingevlogen.
Ik weet dat onze deskundige, die had gezegd wat de oorzaak is van de ramp, dat die in een artikel heeft gezegd van ja, bij mij heeft zo'n verarmd uraniumstaaf wel gelegen in het kantoor. Het is geen probleem.
Oh my god, kijk, en dat is dus waarom ik weg van de wetenschap blijf.
Nu, er wordt dus een groot medisch onderzoek normaal gezien op poten gezet. Maar uiteindelijk ja, wordt daar op beslist van daar niet op verder te gaan. Omdat ze dus zeggen van kijk, ja, met die maximumtemperaturen van dat verarmd uranium, dat heeft geen zin. Maar in 1997 verschijnt er opeens in de kranten rapporten van de Amerikaanse overheid op dat moment, die eigenlijk zeggen van ja, verarmd uranium komt eigenlijk al bij veel lagere temperaturen uit elkaar, kan dan al veel eerder uit elkaar vallen dan waar we tot nu toe vanuit gingen. Oeps.
Oepsie.
Dus ze willen eigenlijk weer een inventarisering doen naar die gezondheidsklachten, maar loopt ook alweer vanaf de start vertraging op. En dan denk ik, show some respect for the peoples. Maar ja. Bon, ja.
Ook daar komen we later op inderdaad terug, het respect voor de peoples.
Ik heb even kijken... Wat heb ik hier nog? Nee, want... Dat, ja, nee, voilà.
Gaan we aan het onderzoekje beginnen?
Ja.
Oké. Okay. Uiteindelijk wordt er beslist om een parlementaire enquêtecommissie op te starten. Dit is zoals een parlementaire onderzoekscommissie in België. Die is er gekomen naar aanleiding van de bende van Nijvel en van Dutroux.
Dutroux, ja.
Dat zijn bij ons de grote. Dus even is er bij de slachtoffers en nabestaanden hoop. Hè. Er wordt vanuit de overheid, vanuit de regering een onderzoek opgestart. En mensen zijn hoopvol. Ze hebben zoiets van, oké, de antwoorden zijn dan misschien niet gekomen via de luchtvaartmaatschappij en via de eerste onderzoeken. Maar het parlement zal ons in ieder geval niet teleurstellen. Toch, Silke?
Nu, dus ze roepen in 1998, dus 6 jaar na de ramp, roepen ze die werkgroep bijeen. En die moeten dus inderdaad gaan inventariseren wat de toedracht is van de ramp en wat dat de gevolgen daarvan zijn geweest. Die werkgroep wordt bekendgemaakt. En dan is er weer een krant, het NRC. En die onthullen dat er in het toestel ook 190 liter... Oftewel 240 kilo DMMP aan boord had. En dat is goed voor de productie. Hey,
sorry, alle chemische studenten nu zo... Oh my god! En nu voor de rest?
Ja, want dat is goed voor de productie van maar liefst 270 kilo. Sarin!
Sarin, ons favoriete gas!
Wat is eigenlijk... Ja, het is nog niet het zenuwgas, Sarin.
Ah nee, oké.
Het is ja,
het basiselement.
Een van de basiselementen om saringas te maken. Nu... op de vrachtdocumenten, om daar even op terug te komen, die de Nederlandse autoriteiten hadden gekregen, werd een deel van de lading omschreven als brandbare vloeistof. Echt zo. Oké, great.
Nu, is het whisky, want ook dat is brandbaar, of is het saringas?
Nu, LL zou dan de dag nadien, dus na die onthulling, toegegeven hebben dat er inderdaad een chemische stof werd vervoerd. Die wordt gebruikt voor de productie van zenuwgas. Maar... De Israëlische regering heeft verklaard dat deze stof niet giftig is en dat die 190 liter DMMP bedoeld was voor het testen van filters tegen de chemische wapens.
Ah, dus het was voor de vrede.
Nu, daarop, met die onthulling, denkt de werkgroep, we gaan iets beter ons best moeten doen en we gaan een parlementaire enquête houden om dus al die openstaande vragen te beantwoorden.
Ja.
En in 1998 in oktober beginnen ze eraan en ze moeten enkele maanden wat voorbereidingen treffen. En op 27 januari 1999 beginnen de verhoren en er worden in totaal 90 getuigen gehoord. En dan komen er, ja, we gaan weer per onderdeel wat conclusietjes delen daarop.
Okay.
Wat dat zij hebben ondervonden.
Ja, ja, ja. Zal ik beginnen met de witte pakken?
Ja.
Goed. Wat wordt daarover gezegd? Dat er effectief verschillende politiemensen ook hadden verklaard dat zij een zestal Engels sprekende mensen direct na de bijlramp hebben gespot op het rampterrein. Ze hadden pasjes en hebben zich aangediend als geheime Israëlische agenten en ze eisten toegang tot het rampterrein. Politie weigert dat. Ze hebben zoiets van, sorry, ik weet niet of je het weet, maar hier is een ramp gaande. Laat even de ordendiensten doen wat ze moeten doen. En dan zouden zij met geweld geprobeerd hebben om toch binnen te dringen. Er is onduidelijkheid of dat de mannen effectief die zwarte doos met onze cockpit voice recorder...
Cockpit voice recorder,
ja. Toch, ja. Juist, oké. Hebben kunnen bemachtigen, maar het is wel zeker dat er mannen met witte pakken die niet van de Nederlandse ordendiensten waren aanwezig waren op de...
Op de
ramplek. Op de ramplek. Het woord ramplek is moeilijk voor mij. Uiteindelijk maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend dat de Israëlische Veiligheidsdienst Shin Bet in de tijd van de ramp 60 geheimagenten in Nederland ter plekke had. Dus 60 mensen die de kans hadden om aanwezig te zijn. En die waren er ook voornamelijk ter beveiliging van de El Al-vluchten. Ter beveiliging van wat? Waarom? Waarom moet je vliegtuig beveiligen? En na de ramp zou het aantal gestegen zijn naar 80.
Ah ja, kijk eens aan.
Great. Hun aanwezigheid is vastgelegd in een geheim protocol en dat protocol is nog altijd geheim.
Ja, maar ze zijn daarmee bezig om dat vrij te krijgen.
Ja, great news. Oké, dus dat is conclusie 1.
Ze concluderen daar ook dat er ook dat het dus inderdaad zeer goed mogelijk is dat er bewijsmateriaal is verdwenen. Mm. Dan wil ik het toch terug even hebben over de lading. Mm-hmm. Met name dan, waren er gevaarlijke stoffen al dan niet aanwezig? En het is echt een complexe zaak eigenlijk. Mm-hmm. Want dus in die tweede week van die verhoren heeft de parlementaire enquête bekendgemaakt dat ze eigenlijk beschikken over bewijzen dat de luchtverkeersbeveiliging van het begin af aan eigenlijk al had geweten dat de lading van het vliegtuig giftige stoffen bevatte, maar dat de luchtverkeersbeveiliging op verzoek van El Al dat verzwegen had. Politieke verontwaardiging. Er worden verschillende topambtenaren op non-actief gezet vanaf het moment dat dat bekend gaat. Dat er dus eigenlijk al van in het begin geweten was dat er giftige stoffen aanwezig was. Er zou een tape geweest zijn waarop een gesprek vastgelegd was. Waarop te horen was dat er tussen Schiphol en een functionaris van El Al dat minuten na de crash al werd gewaarschuwd voor de lading van het vliegtuig. En dan is er nog een tweede gesprek, anderhalf uur later, werd er eigenlijk op aangedrongen om de aard van die lading niet bekend te maken. Maar later bleek dan weer dat bewijs niet te kloppen. Dus je denkt, oké, maar wat zat er nu in?
Maar ja, met verwarring, dat is echt het beste rookgordijn dat je kunt gebruiken.
Inderdaad, want ze zouden zich dan weer hebben gebaseerd op een verkeerde vrachtbrief. Dus uit de goede vrachtbrief zou dan weer blijken dat er geen giftige stoffen aan boord waren geweest. Maar ja, er ontbraken ook weer heel veel documenten. Hè. Dus er kon geen uitsluitsel worden gegeven over wat dat er effectief in het vliegtuig heeft gezeten. Dus er ontbrak nog 20 ton. 20 vracht. Ton vracht. Ja. What the fuck was die vracht? En uiteindelijk komen ze er dan in om kopieën te bemachtigen. Het is zo moeizaam allemaal gegaan. En daarin zeggen zij van ja, het gaat voornamelijk om computeronderdelen en elektronica. Wat nog super vaag is.
Mm-hmm. Ik heb hier... Dit is een beetje,
het is verdwenen, hè?
Dit is voor mij een beetje zoals de theorie van de mol. Follow the money. We weten dat El Al een van de grootste klanten is van Schiphol. Er zullen maar al te graag mensen hebben meegewerkt hebben om hier een klein rookgordijntje, niet liegen, maar gewoon dingen verzwijgen en achterhouden, zorgt voor mysterie. Hè? En oké, we spreken hier met een ramp waar dat inderdaad enorm veel dingen in brand zijn gevlogen, dus er kan effectief lading opgebrand zijn, maar het kan niet dat er niet geweten is wat de exacte lading van dat vliegtuig is. Dat is gewoon dikke bullshit.
Ja, dus over het Tsaren wordt hier ook niks meer gezegd?
Nee. Dus ik ga verder met uranium.
Ja.
Ook daar veel verwarring.
Kijk, we proberen de vragen te beantwoorden die jullie ook hebben, maar wij hebben ze ook niet.
Nee. Maar Boeing en KLM hebben dus inderdaad wel goed samengewerkt en hebben berekend, oké, in een Boeing 747-200, wat steken wij daar gemiddeld? Boeing is de maker van het vliegtuigtype en KLM is een luchtvaartmaatschappij die vliegtuigen bestelt bij Boeing, net zoals El Al dat doet. Dus zij zeggen van, oké, normaal zit er 282 kilo verarmd uranium in het vliegtuig. Die zit normaal achteraan in de staart om dat evenwicht te behouden. Er is 130 kilo teruggevonden. Twee staven van 45 kilo in de eerste dagen na de ramp. Bij het reinigen van de grond in 93, dus een jaar, wordt er nog een stukje van 3 kilo gevonden. Begin 94 worden in hangar 8 nog staven gevonden, eentje van 37 kilo. Dat betekent dus 130 kilo teruggevonden, 152 kilo kwijt. Dat is niet begraven. Snap je? Dat is niet ontploft, dat weten we. Dat is, we hebben het teruggevonden, dus de rest is ook ergens geweest of weggehaald.
Ja, of wat dat de parlementaire enquêtecommissie ook nog wel vermoedt, is dat op basis van deskundigenverklaringen dat een deel van die vermiste 150 kilo geoxideerd zou kunnen zijn, toch? He, dus verbrand en dan opgegaan in de lucht. En dat een deel daarvan dus is verspreid.
Ja, de commissie doet wel als conclusie dat het uranium niet heeft gezorgd voor verhoogde concentraties van uranium in de grond, in de buurt van Bijlmermeer. Dus dat de gezondheidsklachten niet kunnen liggen aan het verarmd uranium.
Nee, maar om dan verder te gaan op de gezondheidsklachten. Ze constateren wel dat er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen en dat er daarvoor de grote groepen inwoners daar geen chronische gezondheidsklachten uit zijn voortgekomen. Maar de commissie sluit niet uit dat er voor individuen wel chronische gezondheidsklachten zouden zijn. He, dus afhankelijk van de situatie waar dat zij zich op dat moment bevonden. Nu, wat dat jij zegt, ze concluderen inderdaad dat de grote groepen bewoners en hulpverleners geen uraniumvergiftiging hebben opgelopen. En ze willen daarbij eigenlijk nadrukkelijk opmerken dat het niet uit te sluiten is dat onder specifieke omstandigheden enkele individuen zoveel, dus toch misschien iets van uranium hebben binnengekregen, waardoor dat ze toch een besmetting zouden hebben opgelopen. Maar dat is voor hen verwaarloosbaar, omdat het maar over
collateral damage.
Ja, en omdat het misschien maar over één individu gaat en niet over een hele grote groep mensen.
Ja. Ik heb een getuigenis van een huisarts. Dit is eigenlijk een getuigenis van na de parlementaire... het is enquête.
Enquête, ja.
Ik wil het de onderzoekscommissie zeggen.
Je mag de parlementaire enquêtecommissie zeggen.
Ik kan niks beloven. Ik had het onderzoekske. Mag ik dat? Het enquêteke. En hij was dus huisarts in de Bijlmer. Zijn naam is Nizar Makdoumbaks. En hij heeft het gevoel dat zijn bewoners en zijn patiënten niet serieus genomen zijn in dit onderzoek. Hij zegt er was een vragenlijst. Maar in die vragenlijst konden mensen hun klachten niet kwijt. Als ze ons als huisartsen hadden bevraagd, hadden wij veel duidelijker symptomen kunnen meegeven die misschien konden worden opgenomen in die vragenlijst. En hij zegt, kijk, ik ben huisarts, er is voor mij wel degelijk een verband tussen de gezondheidsklachten van patiënten voor de ramp en na de ramp. Bovendien, dingen die ik vaststel, die zelfs nog niet zijn opgenomen bij patiënten concreet, maar het aantal vroeggeboortes na de ramp lag 5 tot 6 keer zo hoog in de regio waar ik werkte, dan normaal. Ineens kwam ik zeer zeldzame genetische afwijkingen tegen bij jonge kinderen. Dat heb ik nooit meegemaakt. En heel veel jonge mensen met kanker. Dat is allemaal niet onderzocht. Dat zijn geen gezondheidsklachten. Dat zijn ziektes die ineens jaren later opduiken. Mm-hmm. Maar ik ben ervan overtuigd dat de ramp daar iets mee te maken heeft.
Okay.
Dat wou ik even nog.
Nee, je hebt gelijk. Nee, nu, over het dodental, het aantal vermiste en dodelijke slachtoffers. Dus de parlementaire enquêtecommissie die concludeert dat...
Goed zo, Silke!
Dat het gevonden aantal lichamen dus eigenlijk overeenkwam met het aantal vermisten en dat er dus geen redenen zijn eigenlijk om te denken dat, dat het dodencijfer toch hoger zou zijn dan het officiële cijfer van 43. Maar ja, mensen blijven daarover twijfelen, omdat er dus blijkbaar wel nog lichaamsdelen gevonden zijn die niet aan vermisten konden worden gekoppeld. Hè. Dus ja...
Mensen hadden ineens 5 benen en 3 armen volgens exact. Onze enquêteke.
En wat dat ze ook denken, ja, sommige lichamen zijn misschien wel volledig verbrand, waar dat we gewoon geen restanten meer van hebben. Er is ook iemand die zegt van, ja, kijk, 10 tot 20% van de slachtoffers was compleet verrast door wat er daar gebeurd is geweest. En wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? Er zijn brandweerlieden die eigenlijk verteld hebben dat ze slaapkamers hebben gezien waarin alles van de aardbodem was verdwenen, behalve nog een metalen frame, waarvan ze wisten dat de mensen thuis waren.
Ah ja, zo, ja.
Dus Volgens veel mensen zijn er nog... Ook omdat er met mij heel veel mensen zitten met, die zonder papieren...
Oh, sorry, maar die optelsom kan gewoon niet. Snap je? Er vliegt een vliegtuig in een flatgebouw en op het einde blijven er 43 mensen van je lijst over die dat je moet hebben. En juist dat zijn de 43 lichamen dat je hebt gevonden. Ik geloof dat gewoon niet. Ik geloof dat niet. Sorry. Ik word daar kwaad van.
Nu, op 22 april 1990... Voor de woordwopkus moet je bij Laura zijn, maar dit is de parlementaire enquêtecommissie helemaal zelf. Hebben ze een eindrapport voorgesteld dat de titel kreeg Een beladen vlucht?
Zoveel lagen. Beladen. Lading. Vlucht. Ja, vluchten. Alles zit erin. Alles. Alles zit erin. Ik denk wel dat er 3 vergaderingen zijn. Ik wil 1 ding zeggen. Ze hebben hier langer over gedaan dan over hun eindconclusies neer te schrijven. Want dit zijn de meest vage eindconclusies van een onderzoek dat ik ooit in mijn leven heb gelezen.
Oké. Vind je? Jawel.
Ah, ja, oké. Okay. Ja. Okay. Dus ze zeiden van, er is te weinig informatievoorziening geweest. De Tweede Kamer is regelmatig verkeerd voorgelicht. Er was ook een gebrek aan informatievoorziening van ambtenaren en verantwoordelijken. Een gebrek aan coördinatie en verantwoordelijkheden werden doorgeschoven. Ook de berging van het vliegtuig is niet goed verlopen. En het onderzoek van de Raad voor de Luchtvaart deugt op bepaalde plaatsen niet. Einde.
Ik heb nog een paar dingetjes...
Ja, doe maar.
Ik
hoop dat het verhelderend is.
Nee, totaal niet. Een strafrechtelijk onderzoek naar de cockpit voice recorder had moeten en kunnen plaatsvinden in de eerste maanden na de ramp. Ja, te laat.
En had... Dat is echt precies. Ik ben herexamen. Ja, ik had dit kunnen en moeten leren.
Te laat.
Te laat nu.
Er had aangifte gedaan moeten worden van de verdwijning van de vermiste elementen. Dus de cockpit voice recorder. Te laat. De rampenbestrijding, en dat is wel een belangrijke, en identificatie van slachtoffers was relatief adequaat. Dus nu komen ze wel zo op hun stappen terug, adequaat verlopen. Ook het onderzoek van de Rijksrecherche naar de mannen in de witte pakken was onzorgvuldig uitgevoerd. Dit vind ik dan wel een belangrijke. Het probleem van het verarmd uranium was onderschat en onvoldoende herkend. Dus... Ze beseft wel van, oké, okay, jongens...
Ik weet het, maar ik blijf altijd een beetje op mijn honger zitten. Snap je, dit is voor mij, dit leest als gebuist op de hele lijn.
Ik heb nog de inspanning van de regering om alle vrachtdocumentatie te krijgen waren niet adequaat. Ja, inderdaad. En de commissie concludeerde dat de ladingpapieren van de vlucht compleet waren en had geen aanwijzing dat er fraude had plaatsgevonden. Maar toch waren de vrachtdocumentatie...
Nee, maar alles is toch... Er is niet genoeg werk geleverd.
Ja.
Als iemand dit in de privé zou doen, dan wordt je ontslagen.
Ja. Ah ja, ik had nog eentje. Ze hebben ook dat ze meer respect hadden moeten opbrengen voor de slachtoffers en voor het medische onderzoek en dergelijke meer. En dat heeft ook gewoon te maken met de mensen die er wonen.
Oh, ja, dat was snel kort door de bocht, maar dat is het wel. Hè?
Ja, dat was als daar inderdaad de witte Amsterdammer, de moderne mens zogenaamd, had gewoond. Ja, dan was het alle hens aan dek geweest. Maar nu woonde er... Ja, was het een soort van... Het zou hetzelfde zijn als er nu op Molenbeek een vliegtuig zou neerstorten.
Ja. Gelukkig waren er toen nog geen HLN-commentaren.
Ja, nee, inderdaad.
Nee, ik vraag me altijd gewoon af, en ik zeg het, dat gaat niet over straffen en oog om oog, maar als iemand zoveel fouten zou maken op het werk, wordt die persoon ontslagen. En ik was echt aan het wachten op, en toen heeft die minister zijn ontslag aangeboden. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Nee. Vind ik heel jammer. Ook de overlevenden hadden dus inderdaad hun hoop gevestigd dat de commissie meer ging opbrengen en dat ze van de politiek hun gelijk hebben gekregen, maar daarin werden ze een beetje teleurgesteld. Dit is volgens mij nog een fun fact, maar niet zo fun, maar toch wel een fun fact. De meeste stukken van het onderzoek zijn nog altijd geheim tot, je mocht raden tot wanneer?
Is dat niet zo 2060 of zo?
2062.
Ja, dat is nog even. Maar er is ook wel heel veel kritiek gekomen,
ja,
hè, op... Op de parlementaire enquêtecommissie. Er is ook nog een andere journalist, Pierre Heijboer. Die heeft eigenlijk de parlementaire enquête zeer kritisch gevolgd. Als hij ergens niet mee akkoord ging, hij was ook aanwezig bij heel van die onderzoekscommissie. En dan riep hij ook vanaf de plek waar hij zat van dat is niet waar. En dan ongezien naar het schijnt. Dus hij is ervan overtuigd dat de enquêtecommissie de waarheid totaal niet heeft gevonden en dat het volgens hem toch echt wel een militair vliegtuig is geweest. En dus er komt van overal wel nog heel veel kritiek. En ik heb gelezen dat de parlementaire enquêtecommissie dan weer kritiek heeft op de kritiek.
Super. Over onze Pierre, dat vond ik nog wel interessant. Hij is in 68 verhuisd naar Amsterdam om voor het Parool te gaan werken. En hij is toen gaan wonen in de Bijlmerwijk. Dus hij had ook effectief een band met de plek. Ik weet niet of dat de reden is waarom dat hij
zo gedreven
was. Hij heeft er in 2002 een boek over geschreven met de titel Doemvlucht.
Ja. Nu is natuurlijk de vraag, wat is die aftermath?
Gaan we eerst een theorietje doen?
Ah, doe maar.
Allee, gewoon, ik vraag me af wat jij denkt dat er gebeurd is. Of wat dat er... Snap je, is het... Nee, ik zal zeggen wat ik denk. Zodat ik vanavond kan slapen.
Ja, zodat jij ervan afzet.
Ik denk dat ze in de podcast van Rampvlucht vertellen, is dat die toestellen van El al niet... dat dat heel vaak oude toestellen waren. Dus dat er... regelmatig wel technische defecten waren, maar dat ze die echt tot op het einde gebruikten om mee te vliegen. Ik denk dat dat vliegtuig per ongeluk gecrashed is. Ik denk dat er geen doelbewuste aanslag was op het vliegtuig. Ik geloof wel wat Pierre zegt. Ik geloof wel dat het een vliegtuig was met een bijzondere lading, met een specifiek doel. En ik denk dat er uit voorzorg al werd gesjoemeld met vrachtbrieven. En dat er heel snel dat die aan Mossad of aan die mensen hier in Schiphol ter plaatse werd gezegd van past op voor vluchtnummer daar, want het heeft een bijzondere lading. En dat ze daardoor daar zo snel aanwezig waren, omdat die wel wisten welke vluchten belangrijk waren of militaire vluchten waren. En dat er daardoor zo snel gehandeld... Ik denk dat er wel echt iets op dat vliegtuig zat dat niet naar buiten mocht komen.
Daar ben ik ook heel erg van overtuigd dat er... ik ga niet zeggen 100%, maar heel erg overtuigd van dat er wel iets was met het vliegtuig. Want waarom zouden daar anders inderdaad mensen rondwalen die daar eigenlijk helemaal niet horen te zijn op het moment dat er daar een ramp plaatsvindt? Maar ik ben ook van mening dat het om een ongeval gaat. Er is niks dat heeft uitgewezen dat het om een aanslag zou gaan. Maar al dat gesjoemel met die vrachtdocumenten en er worden maar geen antwoorden. En normaal weet je gewoon van een vrachtvliegtuig, die heeft dit vervoerd of dat vervoerd. En ze zeggen wel in eerste instantie van het was parfum en bloemen. Maar er komen te veel rare dingen naar boven om echt te zeggen van het waren alleen maar bloemen en parfum.
Ik vind het waanzinnig dat... ik ben waarschijnlijk heel naïef, want dit zal waarschijnlijk nog gebeuren. Maar dat er zo wordt gezwegen als er menselijk leed is dat hier gevolg van heeft. Ik hoop oprecht de dag van vandaag dat zoiets niet meer zou kunnen gebeuren. Dat als het gaat om een vliegtuig met een geheime lading, dat er gewoon wel sneller duidelijkheid is voor slachtoffers of zo. Ja. Want heel veel mensen zijn... Er zijn 43 mensen gestorven, maar ik denk dat de omvang van deze ramp veel groter is. Hey! Sorry, hier is een kleine baby die komt dag zeggen. Geen baby trouwens, een kat.
Maar ze is zo niet...
Nee. Ze hoort ons over conspiratietheorieën en dan is ze daar. Ik wou gewoon zeggen dat ik hoop dat dat vandaag niet meer... vandaag de dag niet meer zou kunnen gebeuren. Maar waarschijnlijk ben ik naïef.
Ja, ik betwijfel dat. Bij mij is het ook gewoon zo die speciale relatie tussen Schiphol en Tel Aviv. En...
Israël, dat sowieso een bijzondere staat is. In de negatieve zin van het woord. maar we zullen daar niet deze aflevering over uitweiden.
Dus je weet, daar hangt gewoon sowieso al een laag loesheid over.
Ja.
En om dan te zien wat dat er uit die parlementaire enquêtecommissie komt, dan denk je toch van... hoe kan het dat dit het is en claimen dat ze dingen hebben gevonden en dan moeten ze terugkeren op wat dat ze hebben gezegd, want het blijkt toch allemaal niet te kloppen. En dat is wat jij daar straks al aangaf. Er wordt een waas gecreëerd mm-hmm. van verwarring mm-hmm. en zodat uiteindelijk niemand eigenlijk nog weet waar het over gaat en wat dat erin zat.
Ik vind het wel straf dat die invloed, want bedoel, laat ons eerlijk zijn, dit alles wordt gestuurd vanuit El Al, dus vanuit Israël, hè, deze verwarring. Mm-hmm. Ik geloof oprecht wel dat... Zeker die onderzoekers van de enquête en ik vermoed ook een deel van de luchthavenmensen die niet tot El Al behoren, die zullen wel met de beste intenties in dit onderzoek gestart zijn, maar ik vind het waanzinnig dat Israël tot in die parlementaire enquête is kunnen doorsijpelen.
Met de tentakels.
Ja, de tentakels. En ja, die macht zo heeft kunnen... Mm-hmm. Dat vind ik heel eng. Dat je zo'n diepe invloed kunt hebben.
Ik vind het gewoon te maf dat er zo raar wordt gedaan over die lading om maar gewoon een lading te zijn.
Ja, nee, het was een militaire lading. Mm-hmm. Hè. Bedoel, we weten welk conflict dat
we hebben de vrachtbrief die ze gevonden hebben.
Ja, en we weten dat er een conflict... Allee, Israël ligt al eeuwen in conflict. Ja, voilà.
Voilà. De aftermath. Ja. Wat ik nog heb gevonden is van ja, oké, anderhalve maand na die ramp wordt er een vergadering gehouden bij de bewoners van Groeneveen, van die flat. Of van ja, gaan we die afbreken of gaan we ze weer opbouwen? En ze hebben eigenlijk gekozen om die terug opnieuw te bouwen. Maar heel veel bewoners van die specifieke flat zijn weggetrokken. Die moesten natuurlijk op een andere huisvesting mm-hmm. vinden. Een deel van hen is nog wel teruggekeerd later. Maar er zijn uiteindelijk 161 appartementen gesloopt. Maar 320 flatwoningen van Groeneveen zijn gespaard. Maar Klein Kruidberg is wel helemaal afgebroken. Ik weet niet van wanneer dit is, maar het ligt sindsdien braak eigenlijk. En is onderdeel geworden van het park dat ze daar al hadden.
Ja, ik zou ook niet meer willen wonen op die plek. Nee. En dan zijn we de getuigenissen een keer die we aan het begin deze aflevering hebben verteld. Die gaan verder eigenlijk, dus we hebben die opgesplitst in twee. En we hebben Betty en zij vertelt van, kijk, nog weken na de ramp was mijn dochter van streek. Ze kon niet tegen het geluid van de metro die langskwam of de stofzuiger. Ze durfde niet alleen zijn. Als ik naar de wc ging, moest ik haar meenemen. Betty gaat met haar dochter naar de huisarts en die zegt gewoon, ja, zij is in shock. Dat kind is gewoon in shock. Ik kan me voorstellen, als je na die ramp nog maar een vliegtuig in de lucht ziet, dat je echt in je broek pist. Oh ja, ik bedoel, je hebt dit net meegemaakt. Zelf zegt ze, ik ben nog één keer teruggekeerd naar mijn appartement om een beetje persoonlijke spullen te gaan halen. Daarna, alles was namelijk beschadigd door de rook. Ze is 2 maanden bij een kennis blijven gaan logeren. Dan heeft ze een nieuwe woning gekregen waar ze tot op de dag van vandaag nog altijd woont. Ze zegt, soms kom ik nog wel mensen tegen, mede-overlevers op straat, maar we praten altijd over andere dingen. Ik heb geen zin om slechte herinneringen boven te halen. Let's cheer up.
Ja. Ja, ik heb dan nog een getuigenis over Ivy Davelaar, die met haar zoon op bezoek eigenlijk was. En Corson, die met zijn liefke naar de cinema nog ging. En zij zegt van, ja, kijk, ik werd de volgende ochtend gewoon thuis wakker. Hè? En Corson was eigenlijk nog steeds niet terug op dat moment. Hè? Ze zegt van, ja, ik ben gewoon naar mijn werk gegaan. Maar daar ben ik eigenlijk beginnen rond te bellen met de vraag of iemand wist waar dat Corson was. Hij werkte bij een autospuiterij, maar hij was daar niet komen opdagen. En Ivy voelt het al aan haar water. Dit is niks voor hem eigenlijk. En ze gaat gewoon op pad. Tijdens haar lunchpauze gaat ze op pad om haar zoon te vinden. En ze komt een vriendin tegen van Corson en Morena. En die zei van, ja, kijk, voordat ze naar de bioscoop zijn gegaan, zijn ze nog even naar de avondwinkel gegaan om melk te halen voor hun baby. Maar dat ze nooit van die avondwinkel waren teruggekeerd en dat die baby eigenlijk nog bij die vriendin was. Die was er even op aan het letten. En daarop is Ivy meteen naar het crisiscentrum gegaan om Corson en Morena als vermist op te geven. Maar daar kreeg ze een heel rare reactie. Daar zeiden ze, ja, misschien zijn ze gewoon alle twee weggelopen. Ja, na zo'n fucking ramp. Ja. Ongepast, totaal ongepast. Nu, pas 5 dagen na de ramp krijgt ze uiteindelijk de bevestiging waar dat ze al bang voor was. Corson's lichaam is geïdentificeerd. Nu, wat bleek? Hij en Morena reden op dat moment met het brommerke Op het moment dat het vliegtuig dus insloeg, reden zij onder een van de flatgebouwen door. Dus als zij 1 minuut later of eerder waren geweest, was er niks aan de hand geweest en hadden die twee nog geleefd. Ze heeft zijn lichaam nooit meer gezien. Het enige wat ze terugkrijgt is zijn verschroeide kleren, een gouden ring die ze hem voor zijn verjaardag had gegeven, een haarlok en een gebroken bril. En Ivy zegt wel, ja, kijk, die eerste jaren heb ik daar niet over kunnen praten. Ik was eigenlijk alleen nog maar een robot. Het was alsof iedereen verder leefde, behalve ik. Maar uiteindelijk heeft ze samen met de community van de Bijlmer is er een herdenkingsmonument opgesteld. En daar gaat ze nu wel vaak nog naartoe om haar zoon te herdenken.
Ja, ik wil nog afsluiten met Henk, omdat hij echt een positief verhaal heeft proberen te maken van de ramp. Hij is de man met zijn Super 8-camera. Iets dat hij deed in zijn vrije tijd, maar die man zag de ernst van de situatie in. Die is met die camera op zijn fiets gesprongen, naar de NOS gefietst en gezegd van, ik heb beelden, als je wilt. En hij heeft later die beelden gezien over de hele wereld gebruikt worden. CNN, BBC, overal ter wereld gebruikt. Dus zijn beelden, omdat hij die inderdaad vlak naar de ramp had. Maar Henk was ook voorzitter van de bewonersvereniging. En hij heeft zich eigenlijk echt gesmeten op het collectieve herstel na de ramp. Hij opende gemeenschappelijke ruimtes zodat mensen konden praten over wat er gebeurd was. Hij hing affiches op in de buurt met tekst ramptoerisme niet gewenst. Hij verzamelde spullen in voor de overlevenden bij bedrijven, bij burgers. En hij zegt, kijk, als ik nu terugdenk aan die golf van medeleven die er in ons land loskwam na de ramp, dan raak ik opnieuw geëmotioneerd. Ik spaarde vroeger al krantenartikels over onze buurt. En net voor de ramp was het echt een no-go area. Er was letterlijk één positief krantenartikel. En na de ramp werd onze wijk toch precies wat meer betrokken. Zijn ze er zelfs televisieprogramma's komen opnemen. En hij zegt tot slot, ik beschouw mijn rol, of het feit dat ik het heb overleefd en wat ik ermee doe, als een voorrecht. Ik heb mensen kunnen helpen en ik heb inzicht gekregen in hoe de politiek werkt in Den Haag en in de Bijlmer. De ramp heeft me heel veel levenswijsheid gegeven. Ik vrees gewoon dat dat niet positief is, maar ja.
Ja.
Hij is er wel slimmer van geworden.
Ja, het was een heftige aflevering. Heel verwarrende aflevering, denk ik ook. Maar,
ja, voor mij echt zo een eye-opener, los van de vliegtuigen, ook gewoon... Ja, een mensenleven is echt niet zoveel waard voor grote organisaties, voor wereldmachten, voor naties. Nee. Dus maak er het beste van. Want er is niemand die... je denkt altijd van... Oh, en als er met mij iets... of als er iets zou gebeuren... we leven in het Westen en we zullen wel worden geholpen. En als ik dit soort dingen voorbereid, dan denk ik... Ja, of niet.
Nee.
Of niet.
Boah, dat is een positieve noot om mee af te sluiten.
ik had nog als laatste iets wat ik heel bijzonder vond. Is die een boom?
Ja.
Vlak naast de twee flatgebouwen staat een hele grote boom en die heeft als bij wonder geen schrammetje. Eigenlijk heel spontaan werd het een soort van herdenkingsmonument en mensen verzamelden daar rond bloemen en getuigenissen. En nu is er effectief een monument rond de boom gebouwd met bankjes met de namen van de slachtoffers op. En hij heet de boom die alles zag, omdat die boom de ramp heeft gezien en die misschien wel meer wijsheid zou kunnen brengen als hij zou kunnen spreken. Voilà. Dus om met die magische realisme uit deze aflevering te gaan. Dank jullie wel om te luisteren. Ja. Ik ben super blij dat je zijn ramp hebt gekozen. Maar
er gaan nog vliegtuigrampen komen.
Ik ga misschien eens een bootramp kiezen.
Een wat?
Een bootramp.
Amai, ik dacht er zijn boterham.
Wat een uitdaging, een moord met een boterham.
Wie weet, sowieso. Er is al tiramisu moord geweest.
Ik google het morgen, ik laat het u weten. Misschien is dit een spoiler, wie weet. Wie weet is het gewoon een boterhammoord.
Bye.
Doei.